Ik denk dat als de onderneming krijgt wat het wil, en tegelijkertijd de mensen krijgen wat ze willen en je klanten krijgen wat ze willen, dat je... Ja,
heb je goud in handen.
Heb je win-win-win, ja. Ja. Nou, toen ben ik onderzoek gaan doen naar mijn eigen motivatie. En toen kwam ik erachter van, hey, ik sta eigenlijk helemaal niet op de juiste plek.
Mm-hmm.
In het leven en op werk. Oftewel, ik raak helemaal niet voldaan van mijn werk. Ja, dat is niet helemaal waar we voor staan. Waar komt dat vandaan, die hoofddraverij? Wat voor moment voel jij dat je, hè, dat je jezelf een beetje moet bewijzen? Ja, en dan kun je een gesprek voeren op iemands gedrag.
Hey allemaal, leuk dat je weer kijkt of luistert naar de Double Heroes podcast, waarin helden van DoubleSmart en DoubleWeb je inspireren slimmer te denken over web en ondernemerschap. Om uiteindelijk meetbaar meer groei te realiseren met je bedrijf, slimme marketing en conversiegerichte websites. Tegenover mij zit Sam van der Steen. Sam is gefascineerd door mensen die als een geoliede machine samenwerken, een hecht team zijn, zaken in beweging zetten en ook nog eens resultaat boeken. Hij heeft er zijn missie van gemaakt om teams nog beter te laten samenwerken en door te laten groeien tot een sterke tribe. Cultuur is daar in zijn beleving de bindende factor. Maar Sam, wat is in jouw beleving cultuur?
Hey Remco, super tof dat ik hier mag zijn vandaag op uitnodiging. Cultuur is voor mij een beetje de lijm die zeg maar, de groep bij elkaar houdt. Dus als je wat mensen verenigt, wat zijn dan de overeenkomsten die mensen bij elkaar houdt? Ik maak altijd de vergelijking met bijvoorbeeld je vriendengroep. Waarom is het leuk om tijd door te brengen met je vrienden? Omdat jullie waarschijnlijk dezelfde muziek leuk vinden. Bepaalde sport beoefenen. Bepaalde artiesten naar een concert gaan of bepaalde festivals bezoeken. Dus daar ligt de focus heel erg op de overeenkomst. En natuurlijk heb je af en toe een verschilletje. Maar omdat de overeenkomst zo op ligt, is het leuk om tijd met elkaar door te brengen.
Top. En... als ondernemer vind ik het prettig om dingen procesmatig aan te vliegen. Dus mijn vinger erachter te krijgen.
Ja.
En te zeggen, oké, ik kan het op die manier beïnvloeden. Maar twee vragen. Hoe zet je een cultuur neer?
Ja.
En hoe doorgrond je hem eigenlijk zo dat je hem kan verbeteren? Dus misschien eens beginnen met die stap 1. Hoe zet je die cultuur als bedrijf neer?
Ja, ik denk dat je als ondernemer en daarmee ook ben je eigenlijk ook leider van je bedrijf. Dat je een hele duidelijke bestemming in gedachten moet hebben. Oftewel, what's the point of it all? Hè? Wat proberen we nou te bereiken? Ik zeg ook altijd, zonder bestemming heb je geen reis.
Mm-hmm.
Dus denk even met me mee, je staat bijvoorbeeld in een woestijn met een horizon zonder stip. Ja, dan is het van, ja, welke kant gaan we op? Weet je wel? Dan kun je alle kanten kun je op.
Ja.
En dat zorgt voor heel veel keuzestress. Maar terwijl als je één stip op de horizon hebt, dan vallen zeg maar zuidoost-west vallen af.
Mm-hmm.
Dus dan kun je naar het noorden toe gaan bewegen. Dus als je dat heel duidelijk voor je hebt, die eindbestemming, dan kun je ook milestones gaan bepalen van hey, hoe kunnen we daarop inlopen en wanneer gaan we dat doen en wat gaan we doen als we die milestone behaald hebben. Dus dat biedt al heel veel perspectief, ten eerste.
Je hebt ook een succespunt, dus je kan een keer, dus je hebt een doel, dus kan je mikken.
Juist, ja. Ja.
En vanaf daar?
Ja, maar als je een doel hebt of als je een bestemming hebt, dan kun je gaan organiseren.
Mm-hmm.
Dan kun je zeggen van oké, wat wordt dan onze missie? Hoe gaan wij op die bestemming komen? En wat moeten we daarvoor doen?
Ja. Dus je gaat dat poppetje in die woestijn ga je uitrusten met hoeveel bagage heb je nodig?
Juist.
Hoe zwaar beladen wil je de wagen hebben?
Ja.
Wanneer stoppen we? Welke pauzemomenten bouwen we in?
Juist, ja.
En als we dat metafoor eens uittrekken, eigenlijk uitkleden nog verder naar, naar gewoon de bedrijfsvloer.
Ja.
Welke vragen stel je dan echt als ondernemer om tot zo'n cultuur te komen? Dat je... Je hebt eigenlijk je missie bepaald, die stip aan de horizon.
Ja, dat noem ik altijd een visie, want dat is iets wat je nog wel kunt, wat je wel kunt zien, zeg maar waar je nog niet bent. Dus je kunt het nog niet ervaren, maar je kunt het er wel een soort van beleven, visualiseren. Je kunt mensen enthousiast voor maken, je kunt het uitbeelden, je kunt het beschrijven, weet je wel. Dus, en dat wekt heel veel verlangen op bij mensen, dat ze denken van, hey, dat is vet. Ja. Daar wil ik Remco in volgen. Het lijkt me gaaf om daar samen met hem naartoe te gaan.
Ja.
En wat was je vraag?
Hoe je vanaf eigenlijk dat punt, dus er is een bepaald verlangen.
Ja.
Hoe je vanaf daar eigenlijk dat handen en voeten gaat geven. Dus ja, iedereen wil inderdaad. Wij hebben gerust ondernemen met passie als visie uitgestippeld. Dus als iedereen klant bij ons is, dan zou iedereen gerust kunnen ondernemen met passie.
Ja.
Al onze medewerkers willen dat inderdaad ook. Dus werken met een groep aan klanten die de focus wil leggen op waar zij goed in zijn. Zodat wij ons kunnen focussen op het stukje marketing.
Ja.
Maar vanaf daar, hoe kleed je het dan aan? Want dat is alleen nog maar een doel. En verder nog niet heel veel handen en voeten daaraan gegeven.
Ja, ik probeer het altijd, inderdaad wat jij zegt, handen en voeten te geven. Waarom? Omdat je dan veel meer kunt voelen en veel meer kunt bepalen van, nee, zijn we op de goede weg. Dus hoe ver ben jij van die visie nu vandaan? Mm-hmm. Heb je daar een beeld bij? Ben je er misschien al?
En we zijn er nog niet,
nee.
Maar ik denk wel dat we daar een goed beeld bij hebben. Want als we al onze klanten nu op een rijtje zouden kunnen zetten, dan zou ik wel kunnen zeggen, nou, als hij wakker wordt midden in de nacht en denkt, gaat het goed met mijn marketingcampagne? Ja. Dan kan hij zeggen, ja, het gaat goed met mijn marketingcampagne.
Ja.
Maar er zijn inderdaad op dit moment, denk ik ook heel eerlijk, nog wel klanten die daar nog niet zijn, omdat we bij wijze van spreken niet duidelijk hebben aangegeven wanneer we wat gaan doen. Of dat de doelstellingen van afgelopen kwartaal niet zijn gehaald, maakt hem 's nachts onrustig.
Ja.
Maar ik denk wel dat we de gereedschappen, en ik denk dat onderdeel van de cultuur is, dat we de gereedschappen geven aan het team om onze klanten gerust te laten ondernemen met passie.
Ja, precies, want dat is ook jouw missiestatement, hè?
Mm-hmm.
Als ik hem even oplees, meetbaar groei voor onze klanten door transparante online marketing.
Exact.
Dan is dat wat jullie dagelijks op dagelijkse basis doen, omdat jullie op dat doel wat jullie hebben willen inlopen.
Exact.
Ja, precies.
Ja.
En hoe je dat vervolgens handen en voeten geeft, is door te gaan kijken van oké, nou, die milestones die heb je dan bepaald. Hè? Dus jij weet waarschijnlijk van oké, wat wordt mijn volgende milestone?
Mm-hmm.
Oftewel, wanneer gaan we hier op kantoor even een borrel drinken op het feit dat we iets bereikt hebben samen. En dat
Klopt.
We weer een stapje dichter bij dat ene doel zijn dat we aan het nastreven zijn. Je gaat ook kijken van oké, wat voor gedrag is daarvoor nodig? Dat kun je vatten in je kernwaarden wat jullie gedaan hebben. En als je weet wat voor gedrag daarvoor nodig is, wordt het ineens ook duidelijk welk gedrag ervoor gaat zorgen dat jullie van jullie missie afwijken.
Ja.
Dus als ik hier bijvoorbeeld kijk van we doen het goed of we doen het niet, dat is best wel gewoon een bepaalde, ik weet niet of ik het perfectie moet noemen, maar het is wel een soort streven naar een soort kwaliteitsniveau. En mensen die de kantjes ervan aflopen, zullen we niet zo heel goed passen bij DoubleSmart.
Klopt. Dan, het is eigenlijk een kader.
Het is een kader, ja. Zeker.
Een spelregel,
ja. En daarmee kun je dus heel goed fit en misfit ook uit elkaar houden. En als je die values dan hebt bepaald, dan kun je mensen natuurlijk op coachen binnen je bedrijf. En dan kun je het hele relationele stuk van de arbeidsrelatie kun je daarop meten.
Ja.
Kun je daarop bepalen of dat goed gaat. Je kunt ook iemand tips geven van we merken dat je niet echt met beide benen op de grond staat. Je bent af en toe een beetje hoogdravig onder collega's of bij klanten. Ja, dat is niet helemaal waar we voor staan. Waar komt dat vandaan, die hoogdraverij? Wat voor moment voel jij dat je jezelf een beetje moet bewijzen? Ja, en dan kun je een gesprek voeren op iemands gedrag.
Dus in die ontwikkelgesprekken creëer je een praatplaatje om die kernwaarden heen?
Ja, want anders is het van, bij sommige bedrijven toon je dit gedrag. Wat vind je er zelf van? Weet je, dan wordt het een beetje lastig. Dat geeft een gesprek weinig kaders. En als iedereen dezelfde kaders heeft, dan geeft dat gesprek heel veel richting. En dan gewoon eigenlijk een platform.
Ja, dus iedereen dezelfde lineaal waar die tegen wordt gelegd.
Ja.
Hey, en hoe doe jij dat voor jouw klanten? Want je komt vaak binnen bij een klant waar al kernwaarden staan.
Ja.
Daar ga ik vanuit. En
ja.
Je maakt misschien ook wel eens mee dat je denkt, nou, er staan hier wel kernwaarden op de muur. Of er wordt gezegd dat die kernwaarden er zijn.
Ja.
Maar het past en niet bij het bedrijf, en niet bij het team. Of het past wel bij het team, maar niet bij het bedrijf. Hoe ga je dan te werk?
Nou, ik vind dat kernwaarden moeten altijd dienend zijn aan datgene wat je aan het doen bent.
Ja.
Dus ik zei net, kernwaarden borgen gedrag dat ons op missie houdt, wat ons uiteindelijk naar die bestemming brengt.
Mm-hmm.
Dus daar ga ik het eerst op toetsen van zijn die kernwaarden wel, gaan die jou nog beter maken? Want ik vind altijd, als je niet coacht op gedrag, dan gaat het vaak verloren in de waan van de dag.
Ja.
Als jij er geen aandacht aan besteden aan dat soort gedrag.
Loze termen.
Ja, precies. Zijn het loze termen, dan verwatert het een beetje. En als je daar wel op kunt coachen, dan draagt het dus bij aan datgene wat je probeert te bereiken samen. Dan ben ik even je vraag weer kwijt, sorry.
Dus mijn vraag was inderdaad, wat als het niet matcht binnen de token waar je loopt? Dus dit, dit staat iets wel op de muur, maar dit kan of scherper.
Ja.
Maar scherper is misschien nog wel goed te doen, maar je zult misschien ook wel eens meemaken dat iets haaks op een doelstelling staat.
Ja, omdat je dan vraagt van, hey, doet dit wat voor jullie? Is het bruikbaar? En als iets niet bruikbaar is, dan is het ballast.
Ja.
En je kunt het meten met een enquête, waarin ik dus vraag aan medewerkers van, hey, er staat hier bijvoorbeeld in eigenaarschap, is voor ons heel belangrijk. Hoe accountable vind je ons als bedrijf? Hoe verantwoordelijk vind je ons als bedrijf? Dus laat ik het individu, laat ik het bedrijf beoordelen op de kernwaarde. Hè? Dus komen wij er eigenlijk wel na.
Ja.
Daar komt de cijfer uit. Vervolgens vraag ik ook, hoe verantwoordelijk vind jij jezelf? Oftewel, wat is jouw individuele aandeel erin?
Draag je bij of ben je ballast?
Precies. En daar komt een soort dwarsdoorsnede uit, waarin je dus kunt kijken van, hey, wij doen bijvoorbeeld, we zijn super eerlijk, we zijn ook kritisch, hè, we doen het goed of we doen het niet. Maar er zijn wel af en toe een paar hoofddravers bij, merken we. Of er zijn wat mensen minder persoonlijk betrokken binnen ons bedrijf. Dat zijn allemaal dingen die daar dan uitkomen. En dan kunnen mensen anoniem, kunnen ze wel eerlijk zeg maar, aangeven van wat de status quo is. En daar kun je vervolgens dan op gaan sturen. Kun je gaan kijken van, hey, maar waar zit het dan in? Dan ga je daarop doorgraven, zeg maar.
Ja.
Met één op één gesprekjes van, hey, dit is een beetje een tendens, zie jij dat ook zo? Nou, dan komen er wel voorbeelden zeg maar, boven drijven waarin dat ontstaat.
En in jouw dienstverlening kan het dus ook voorkomen dat na een maand, twee maanden, dat je naar de directie gaat en zegt, nou jongens, jullie hebben kernwaarden verzonnen, maar het hele team vindt eigenlijk wat anders.
Ja.
Of ik merk dat, nou, je kan het hele team vervangen, maar je zou ook de kernwaarden kunnen veranderen. Hoe ga je dan te werk?
Ja. Vaak wordt het wel, als wij heel veel energie investeren in die visie en die missie, dan wordt het vaak al een beetje duidelijk. Heb ik geen enquête meer nodig?
Dan gaat het leven.
Om eigenlijk aan te tonen dat de kernwaarden een stuk scherper kunnen.
Ja.
Ik heb het onlangs nog meegemaakt bij een klant van mij. Daar hingen ze ook op de muur. En daar was eigenlijk al eens 4 kernwaarden. En eentje daarvan die sloeg zeg maar de goede kant uit. Waar ze zeiden van, ja, die kennen we, ja, dat komen we echt na. Ja. Dat doen we echt met elkaar. Maar die andere 3, nou ja, zijn niet zo relevant. Of relevant meer, weet je wel. Dat soort gedrag hebben we nu niet meer nodig in deze fase van het bedrijf. En dat zag je ook in het opmerkingenveld. Want er staat ook een veld bij om even... stond er ook van, ja, weet je, daar doen we niet echt iets mee. Het leeft niet. Dus ja, het hangt aan de muur. Maar dat is een
loze term.
Loze term, ja. En toen zijn we die opnieuw gaan bepalen. Zijn we gaan kijken van, oké, die visie en die missie. Wat voor gedrag is daarvoor nodig? Oftewel, wat voor collega's zien wij graag om ons heen om dit te bereiken? Want ik vind, een visie moet ook een beetje onbereikbaar zijn. Hè? Dat je denkt van, oeh, ja, moeten we wel aan de hart aan trekken samen? Willen we dat voor elkaar gaan krijgen? En dan ineens wordt het duidelijk van, oké, wat voor gedrag is daarvoor nodig? Oftewel, waar gaan we onze mensen op coachen? En als je dat dan presenteert aan het team, dan hoor je vaak geluiden van, ja, dit zijn we echt. Dit is echt wat ik ook zie in mijn collega's. Een bepaalde herkenbaarheid. Mm-hmm. Een bepaalde een soort van thuiskomen bijna. Weet je, dat is niet van...
Ja, dat gevoel van die vriendengroep. Wat je net eigenlijk noemde.
Juist.
Van joh, we zijn verbonden met elkaar.
Ja. En wat dan ook wel pijnlijk is, is dat sommige mensen ook denken van... Ja.
Niet iedereen.
Niet iedereen, nee. Het grote deel wel.
Mm-hmm.
Maar er zijn ook mensen die dan denken van, ja, hey, ja, ik had al een soort onderbuikgevoel, maar het wordt nu eigenlijk bevestigd dat de weg waarin dit bedrijf ingeslagen is en ook aan het bewandelen is, dat is niet helemaal mijn pad. Dat is niet waar ik heel veel voldoening uit ga halen. En dan moet ik zo door een hoepel springen dat ik eigenlijk, ja...
Dat past niet.
Dat past niet goed bij me. En als je het ook hebt over skill of over
cultuur,
dan gaat skill eens heel erg rationeel. En cultuur is heel erg emotioneel. Kijk, als ik bij jou zou solliciteren, kun je mij binnen afzienbare tijd kun je voor mij marketeer maken.
Ja.
Toch?
Dat gaat wel lukken.
Ja, ja, of je kunt me sales aanleren, ja, of ik kan office management doen.
We kunnen wel een rol bedenken hoor.
Juist, ja, dat, dat kunnen we laten werken.
Ja.
Maar of je voor mij echt een double smarter kan maken.
En dat is inderdaad, dat is veel persoonlijker.
Ja. Dat is veel persoonlijker inderdaad, ja. En ik denk dat gedrag aanleren is een stuk moeilijker dan een skill aanleren.
Ja.
En de vraag is ook, wil je je hele identiteit gaan voegen naar een bedrijf? Of wil je gewoon lekker jezelf zijn en een plek zoeken waar nog meer van dat soort gelijkgestemde mensen zijn?
Ik denk dat als je in een groep met zelfde gestemde mensen zit, dat het veel makkelijker is om in een flow te komen.
Ja.
En ook echt met energie naar binnen te lopen. En misschien zelfs met meer energie naar buiten te lopen. Ja. Ik denk dat en die skills die kan je wel aanleren.
Ja.
Waar ik wel benieuwd naar ben, net had je het over die gesprekken met medewerkers waarin je echt toetst waar ze staan op een bepaalde kernwaarde. Dus dan heb je het over cultuur.
Ja.
Uiteindelijk moet er, hoe je het went of keert, moet er geld in het laadje komen. Moet
ja.
Er, ja, gaat het in commerciële organisaties toch over een winst-verliesrekening die je positief
Zeker.
Moet uitslaan.
Ja.
En daar zijn skills voor nodig. Dus mm-hmm. je wil je klanten goed helpen.
Ja.
Je wil elkaar beter maken op de hard skills.
Ja.
Hoe toets je dat met elkaar, zeg maar? Want het deel kernwaarde is dan één onderdeel van die ontwikkelgesprekken.
Ja.
Wat is het tweede deel? En hoe geef je dat handen en voeten?
Ja, het kernwaarde deel gaat voor mij over het relationele stuk van een arbeidsrelatie.
Mm-hmm.
Pas je bij ons, vinden we elkaar leuk, vinden we hetzelfde belangrijk, willen we hetzelfde uit het leven halen? Dat is één. En het tweede stuk is inderdaad, gaat over een stukje commercialiteit, is het transactionele stuk.
Ja.
Emotioneel, transactioneel. En als je die visie heel duidelijk bepaald hebt als bedrijf, van hey, daar willen we heen, dan wordt het ineens ook duidelijk welk gat er in jouw team valt.
Mm-hmm.
Hey, we hebben eigenlijk nog een extra marketeer nodig. Maar waarom hebben we die dan nodig? Nou, omdat we X, Y, Z willen gaan realiseren. En daar heb je dus gelijk al een stukje output te pakken, die je gaat verlangen van degene die dat gat gaat opvullen.
Ja.
Dus kun je bij de voordeur zeggen van hey, wij zijn Double Smart, hier willen we naartoe. Op dit moment komen we dit tekort. We willen graag over een kwartaal deze resultaten boeken. Denk jij dat je dat kunt waarmaken bij ons?
Dan heb je het over functie.
Ja.
Ja,
ja, want een dienstverband is niks anders dan een bijdrage aan het grotere geheel. Zo zie ik het.
En zo schets je hem wel weer transactioneel.
Ja, zeker. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Dus je maakt het gewoon heel erg duidelijk van hey, wat verwacht ik van jou dit kwartaal?
Mm-hmm.
Wanneer ben jij succesvol?
Ja.
En dan stuur je dus ook heel erg op output. Dus stel je voor dat je zegt, wij willen, je komt bij ons marketing doen. Wij willen graag uiteindelijk gerust kunnen ondernemen met passie. En daarvoor is het nodig dat wij onze marktpositie verstevigen. Want we vinden dat we gunnen dat meer ondernemers en we willen die boodschap gaan verspreiden. Nou, we hebben nu 10.000 volgers en we willen dat graag komend kwartaal 12.500 volgers tillen.
Ja.
Dat is eigenlijk één output,
harde KPI,
van die marketeer. Hoe die marketeer dat vervolgens gaat doen, ja, daar kan hij heel veel vrijheid, creativiteit en autonomie in pakken.
Zolang die binnen die kernwaarde opereert.
Juist, zolang dat bijdraagt aan het grotere plaatje. En ik denk dat al die, dat noemen ze dan job scorecard, hè, waar die resultaten gewoon staan. Ik denk als je die allemaal bij elkaar op zou tellen, is dat gewoon zeg maar, de effort die je bij gaat dragen aan je volgende milestone.
Mm-hmm.
Dus al die output als som zou eigenlijk gewoon het soort pad naar je volgende milestone moeten gaan schetsen.
Hoe zou je zo'n job scorecard opbouwen? Dus zie je dat bovenaan met KPI's of zie je de cultuur misschien belangrijker? Hoe bouw je zo'n job scorecard op? Waar bestaat die uit?
Ja, ik vind het heel mooi als je per job scorecard een missie kunt beschrijven. Van hey, wat is nou eigenlijk jouw missie in deze...
Doel van de functie.
Ja, doel van de functie, ja. Ja. Dus wat is nou je main focuspunt?
Mm-hmm.
Nou, dat kun je per rol kun je dat beschrijven. Vervolgens ga je kijken van oké, welke output verlangen wij dan van jou? Dit kwartaal of dit half jaar? Ik zou het per kwartaal doen. Dat is gewoon een lekker ritme is dat. En dan zou ik ook kijken van oké, wat voor skills hebben wij nodig op deze plek? Dus kun je bijvoorbeeld, in hoeverre kun jij SEO bijvoorbeeld?
Ja.
Of SEA? Dat is een beetje in jullie
hoek. Klopt.
Ja.
Ja. Kunnen we wel wat van?
Ja, ja. In hoeverre kun jij dat al?
Mm-hmm.
En hoeverre kun je dat zeg maar level 1 of kun je dat level 4?
Ja.
En wat is dan level 4? Wat is echt een SEO master bij ons? Weet je wel? Hoe ziet dat eruit?
Wanneer ben je de beste van het team? Wanneer ben je het beste van Nederland?
Bijvoorbeeld, ja. Ja, inderdaad.
Exact.
Ja. Dat kun je gewoon beschrijven, mm-hmm. gewoon in het kort. Van hey, we hebben level 1, dat is dit. En we hebben level 4, dat is dat. En zeg maar het gebied ertussen.
Ja.
En dan kun je eigenlijk bij de voordeur al kruisen van oké, nou, je bent nog een...
Junior, medium, senior.
Precies, ja. En dat biedt ook gelijk dus heel veel perspectief voor enerzijds je ontwikkeling. Hey, welke skills kan ik nog aanleren mm-hmm. binnen Double Smart? Maar daarnaast ook kun je ook kijken van hey, als jij die skills gaat aanleren, dan kunnen we jouw output een stukje verhogen, verbeteren of uitdagender maken. Want je skillset, hè, die, ja, dat matcht best wel aan de output die je kunt leveren. En als jij meer output van ons kunt leveren, kunnen wij dichter naar ons doel komen. En als we dichter naar ons doel kunnen komen met jou, ben je meer waard. Dus ik voer ook altijd het gesprek over waarde en niet over salaris.
Als je meer waarde levert, dan is het gevolg dat je meer salaris mag krijgen, krijgen.
Ja. En ik vind salaris is vaak gevangen in een salarishuis, vaak capped is dat, hè. Maar je eigen progressie, je eigen gretigheid om beter te worden,
die heb je zelf in de hand.
Ja, en dat is infinite.
Ja.
Dus grow as you go. Je kunt jezelf zo waardevol maken als je zelf wilt.
Ja. En dan vanuit de medewerker gedacht.
Ja.
Is dat misschien ook wel... Ik denk dat heel veel medewerkers denken vanuit de mogelijkheden, vanuit een salarishuis wat er staat.
Ja.
Maar als je zegt, die mogelijkheden zijn infinite. Dan is het salarishuis binnen het bedrijf waar je werkt ook maar een middel om uiteindelijk misschien een stap naar een andere functie in een ander bedrijf te maken.
Ja, dat denk ik ook, ja.
Zijn dat vaak gesprekken die worden gevoerd tussen medewerker en werkgever? Dat je zegt, nou, wij hebben hier een salarishuis wat zo in elkaar zit.
Wat de basis vormt, ja.
En zo dat salarishuis, dat gebruiken we om onze cijfertjes compleet te kunnen maken. Om zwarte cijfers te kunnen schrijven.
Ja.
Maar ik werk graag met je mee om uiteindelijk misschien een stap naar een ander bedrijf te maken. Waarbij we zeker weten dat jouw cv bovenop de stapel ligt.
Ja.
Is dat iets wat je veel ziet? Dat is misschien een uitstapje naast cultuur, hoor, maar het is wel...
Ja, het vormt wel onderdeel van de arbeidsrelatie, zeg maar. En ik denk dat als je als bedrijf, zeg maar, kunt voorzien in iemand zijn levensdoelen. Hè, wat hij privé allemaal wil. We willen allemaal dingen in het leven. En we willen ook allemaal dingen uit ons werk halen. En ik denk als jij daar als bedrijf een rol in kan spelen, dus je wordt eigenlijk die soort van bron van het behalen van doelen. Ja, dan kun je je voorstellen dat mensen niet zo gauw afscheid willen nemen, want ja, er is...
Ik heb dromen, die kan ik daar bewerkstelligen, waarom zou ik weggaan?
Precies, ja. Dus ik heb het nog niet meegemaakt dat iemand zegt van nou, ik ben hier uitgeleerd of ik wil ergens anders naartoe. Maar ik heb wel meegemaakt dat mensen bijvoorbeeld zeggen van, ik heb een privé doel en dat heeft een bepaalde substantie. Dat we zeggen van nou, oké, daar zou je bijvoorbeeld echt iets voor jezelf moeten gaan opzetten. En laten we de tijd dat je hier werkt, daar zo goed mogelijk voor gebruiken.
Dat te versnellen en uiteindelijk dat je die sprong kan wagen.
Ja, want dat is een win-win. Ja. Want je hebt een super gemotiveerde medewerker die heel graag iets wil bereiken. Je hebt duidelijkheid, want je weet gewoon van, hey, wat heb ik aan jou, wat heb ik aan mij. Dus je kunt gewoon open gesprek voeren. Mm-hmm. En je hebt iemand die gewoon op die skill ladder wil klimmen. Ja. En je kunt ook een beetje een mentor-trainee-achtige relatie kunnen onderhouden. Dus
exact. En je kan, als de relatie echt goed is, zelfs nog een soort van parachute-regeling afspreken.
Bijvoorbeeld.
Dat je zegt, oké, weet je, als je van plan bent weg te gaan, het liefst minimaal een half jaar van tevoren, dan kunnen we met elkaar plan van aanpak maken.
Precies, ja. En misschien valt er wel iets samen te ondernemen.
Ja, wellicht.
Dat kan ook nog. Ja.
Dat biedt echt wel kansen. Alleen, zo'n job scorecard, begrijp ik dus uit, biedt zo'n gezonde basis om dat soort gesprekken op te baseren. Je noemde net die vaardigheden. Dus je hebt eerst je KPI's.
Ja.
Dan je vaardigheden.
Ja.
Noem je inderdaad CEO. In ons geval of CEA.
Ja.
In welke rol spelen daar de soft skills voor jou in? Dus besluitvaardigheid, teamwork, organiseren. Neem je die ook mee in die job scorecard? Of is dat iets wat niet per se naar voren komt?
Nou, daar gebruik ik juist echt een stukje kernwaarde voor. Ik denk dat heel veel dingen die willen we vanuit een bepaalde veiligheid, willen we die monitoren of tracken of kunnen meten. Maar ik heb altijd zoiets van, joh, keep it simple. Het leven is al complex genoeg met alle informatie en alle afleidingen. Als ik gewoon weet van mezelf van, hey, deze maand heb ik gewoon dit kwartaal heb ik gewoon 5 targets, zeg maar, te halen. En ik heb een aantal kernwaarden, een soort gedrag dat voor mij wat wordt verlangd. Dan kan ik daarbinnen gewoon mijn ding doen, als het ware.
Ja.
En ik denk, hoe meer wij proberen vast te leggen, hoe meer een papierwinkel uiteindelijk wordt, en mensen zich ook gemicromanaged voelen.
Ja, dan wordt het een keurslijf in plaats van een vrije omgeving.
Ja, precies, weet je. Dat. Ja. Ja.
Top. Je had het net over... Je had het er net over, als die kernwaarden staan, dan kunnen mensen zelf wel eens denken, hey, dit is niet wie ik ben.
Ja.
Dit is niet de persoon die ik ben.
Ja.
Ik moet hier weg.
Ja.
Maar het kan ook voorkomen dat die persoon zegt, ja, ik zit prima op mijn plek. Maar als we kijken naar gewoon de kernwaarden die hij of zij heeft, dan zegt het management van nee, die past niet. Mm-hmm. Hoe pak je dat aan de hand van die job scorecards?
Nou, ik denk dat als je sowieso, zeg maar, output, hè, dus het transactionele deel en het emotionele deel objectief maakt. Dus je zegt eigenlijk van, hey, dit gaat niet meer over ons. Dit gaat over het bedrijf dat een bepaald doel heeft. Mm-hmm. En dat bedrijf verlangt een bepaald gedrag en een bepaalde input. En die input die het bedrijf vraagt, zijn bijvoorbeeld de 3 kernwaarden, ik noem maar op. En op 2 scoor jij daar heel erg goed. Maar op die ene laat je het afweten. En daar heeft het bedrijf daar last van. Dan kun je daarop, het komende kwartaal kun je daar iemand de kans op gaan geven. Van, hey, laten we daar eens stap op gaan maken. Mm-hmm. Kan ik je misschien begeleiden? Zijn de onderliggende dingen die spelen? Mocht je daar nou echt niet uitkomen, ja, dan krijg je dus daarna weer een gesprek. En misschien wel na een kwartaal weer een gesprek. Waarbij je zegt van, ja, weet je, het werkt gewoon niet. We moeten er eigenlijk te hard aan trekken samen om dit werkbaar te maken. Is het niet beter als we gewoon uit elkaar gaan? En ik denk, omdat je het objectief hebt gemaakt, je het heel erg op de bal speelt, niet op de man, mm-hmm. dat iemand over zichzelf heel makkelijk kan zeggen van, ja, Rem, je hebt gelijk. Ja. Weet je, ik moet er zo'n hoepel springen om hier eigenlijk mijn ding te doen, om er bij te passen. Ik denk dat ik beter wat anders kan gaan doen. Want ik gedij beter in een kleiner bedrijf, groter bedrijf, als zzp'er.
Ja.
Kan. Ja. En dat gun ik. Ik gun iedereen een werkplek waar je jezelf kunt zijn en bij kunt dragen aan het grotere plaatje. Zonder dat je daar heel veel jezelf voor moet aanpassen of verloochenen zelfs.
Ja, want dat gaat uiteindelijk ook ten koste van je prestaties, van je KPI's.
Dat hou je helemaal niet vol, joh. Dat hou je helemaal niet vol.
Dus de truc is om het objectief te maken, elkaar daar op aan te spreken, te coachen.
Ja, want dan ga je dus ook schouder aan schouder staan.
Ja.
En kijk je naar de casus in plaats van dat het
tegenover elkaar is.
Juist.
Ja.
Ja. Ja.
Mooi gezegd.
Ja, en dat maakt een gesprek gewoon veel makkelijker om te voeren. Want kijk, we willen allemaal onderdeel zijn van een groep. Hè? We zijn groepsdieren. En op het moment dat wij op ons gedrag worden aangesproken, ja, dan is het wel een beetje van, oeh, straks val ik buiten de groep, weet je wel. En wat voor gevolgen heeft dat? Ik heb een hypotheek, ik heb kinderen. Dus dat zijn niet vaak de meest makkelijke gesprekken. Maar als je het dus objectief maakt, zie ik dat het een stuk makkelijker is. Ja. Ja.
Hoe creëer je zo'n situatie, hoe creëer je een omgeving waarin je dat soort objectieve gesprekken kan voeren? Is dat puur die manier van beoordelen of ontwikkelgesprekken? Misschien is beoordelen al te veel. Voel je die spanning al komen?
Ja, drop of draf.
Uh-huh.
Ja, ik denk dat sowieso. Nou ja, we hadden net al de basis gelegd, hè, het objectief maken van die verwachtingen, die verwachtingen heel helder kunnen communiceren. En ook bedrijfsbreed dat heel consistent doen. En hoe kun je dingen consistent doen als je groeit naar bijvoorbeeld plus 40 mensen zitten jullie? Door het te systematiseren, door het op eenzelfde manier te doen. Dus we hebben een jobscorecard, we hebben wat kernwaarden. En 1 keer per kwartaal zitten we daaromheen en voeren we daar het gesprek over.
Ja.
En ik denk dat als je zo'n ritme, zeg maar, hebt, dat mensen daar ook op gaan anticiperen. Dus die weten ook van, hey, ik heb straks weer zo'n groeigesprek of zo'n kwartaalgesprek. Ja. Ik weet waar we het over gaan hebben. Ik weet wat voor gedrag van mij verlangd wordt. En doordat het, zeg maar, in een systeem zit, wordt het een soort habit uiteindelijk.
Ja. En omdat je het zichtbaar maakt in zo'n eenvoudige job scorecard, weet iedereen waar die staat, waar de aandachtspunten zitten.
Kun je bijvoorbeeld in een stand-up zeggen van, hey man, ik heb een van mijn outputs heb ik gehaald. Nou, top, weet je wel.
Chaka,
inderdaad. En ik zie sommige bedrijven ook steeds meer hun medewerkers belonen op het tonen van gedrag dat in lijn ligt met de kernwaarden, met een bepaalde award of zo, of een incentive. Ja, dan ben je dus dat gedrag heel erg aan het manifesteren, aan het borgen binnen je bedrijf. En de reden waarom dat belangrijk is omdat jij bent het bedrijf met je broer gestart.
Klopt.
Je bent met z'n tweeën. Er zit 1 lijntje communicatie tussen. Als je naar 5 mensen gaat, zijn er al 10 lijntjes communicatie. Als je naar 10 mensen gaat, hè, 10 medewerkers, zitten er 45 lijntjes communicatie. Heb je het model?
Ik ken het modelletje.
Ja, dat mooi is, hè? Het
is fantastisch. Ja. En dat laat super mooi zien hoeveel extra
complexiteit gewoon.
Exact. Een groot bedrijf is geen grotere versie van een klein bedrijf.
Nee, totaal niet.
Als ik vanavond met jou uit eten, of als je zegt, joh, kom maar bij mij eten, dan zeg ik, nou, bordje erbij, klaar.
Ja.
Als ik nog 5 mensen hier van de vloer haal, dan moet er al een, dan moet ik thuiszorg al even.
Ja, precies. Ja.
En als ik iedereen meeneem van de vloer, dan moeten we kunnen beter hier gaan eten. Dus organisatorisch verandert er gigantisch veel, inderdaad. Dus,
mooi voor Pieter Zwart, hè?
Juist.
Ja, dat is goed te zien. Ja. Ja, het is de perfecte metafoor, is dat.
Ja, klopt. Ja. Heel mooi.
Dat wilde er nog over zeggen. Dat is wel grappig. Dat relaties zijn per definitie niet schaalbaar.
Nee.
Jij kunt geen één op één relatie onderhouden met iedereen binnen je bedrijf. Lukt je misschien nu nog wel met 40 mensen? Hè, dat je nog een bijzonder lijntje hebt met iedereen, met wat diepgang en wat achtergrond.
Komt onder druk te staan.
Zeker. Ja, want het is gewoon een volumeprobleem. Ja. Ieder bedrijf krijgt daarmee te maken. Dus dat ontkom je niet.
Hoe pak je dat dan aan? Want eigenlijk wil je dat geborgd hebben in de cultuur. Ja. In ieder geval wij zeggen persoonlijk betrokken.
Ja.
Als ik mijn eigen persoonlijke betrokkenheid van nu vergelijk met 5 jaar geleden.
Ja.
Nou, als je het meet in aantal conversaties per persoon, dan is dat in ieder geval een heel stuk omlaag gegaan.
Ja, dus je kunt je afvragen, is die kernwaarde schaalbaar?
Nou, dat was eigenlijk de vraag die ik jou wilde stellen. Hoe zou je die schaalbaar kunnen maken? Zou je dat kunnen doen door een span of control? Maar dan maak je hem heel erg procesmatig.
Dus ja.
Dan zou je zeggen, ik heb alleen een persoonlijke relatie met het MT.
Ja.
De MT dan alweer alleen met de teamleads en de teamleads met hun teamleden.
Ja.
Maar dan maak je dus relationele eigenlijk relaties probeer je dan in een proces te gieten. Dat gaat per definitie moeilijk.
Dat is heel moeilijk. Je kunt wel kijken van wat betekent persoonlijk betrokken zijn op een schaal van 100 mensen of op een schaal van 500 mensen. Ja. Je kunt hem ook heel contextueel maken van groeit zo'n kernwaarde met ons mee?
Mm-hmm.
Of is gewoon onze definitie van persoonlijk betrokken zijn, houdt gewoon op bij 40 mensen.
Ja.
Dat kan.
Dat kan ook super waardevol zijn. Dan zeggen we cappen hier gewoon het bedrijf.
Ja.
We maken er een boutique van. En verder groeien we niet.
Met deze club gaan we dat doen. Ik heb een klant van mij die kiest daar bewust voor.
Ja, super gaaf.
En zijn medewerkers kiezen er bewust voor om daar te werken.
Ja.
Dus wij hebben ook in een visiepresentatie hebben dat ook aangekaart van we blijven met deze omvang. En dat was gewoon weet je, een opluchting voor heel veel mensen. Ja. Deep down wisten ze het natuurlijk wel. Maar als het even uitgesproken wordt en de leider van het bedrijf zegt echt van jongens, whatever happens, als we daar over 10 jaar staan, zijn we nog steeds met deze omvang. Dat geeft gewoon rust.
Ik denk dat misschien nog wel, de bedrijfsnaam die je hebt is Tribes.
Ja.
Ik denk dat een supergoed voorbeeld is van zo'n tribe.
Ja.
Je spreekt met elkaar en gewoon kaders af.
Juist.
Ik denk dat super gaaf is.
Ja.
Deze is heel erg afgekaderd in omvang. Want je kan dat natuurlijk ook op andere manieren doen. Wat je eigenlijk vat in die visie.
Ja.
Wat is in jouw beleving het verschil tussen een tribe en een normaal team?
Ja, deze vraag krijg ik natuurlijk vaker, omdat ik, dat is een beetje mijn marketingbelofte, hè? Groei van team naar tribe.
Ja.
Het antwoord kan ik bijna niet in één zin vatten. Maar ik denk dat we allemaal wel kunnen voorstellen wat een team van normale mensen is en wat een tribe is, wat daar het verschil tussen is. Een aantal dingen die ik zou kunnen benoemen is, als je binnen een tribe is hele hoge mate van performance.
Mm-hmm.
Omdat iedereen heel duidelijk weet, wat moeten we hier doen, wanneer zijn we succesvol? Nou, dan ga je weer van de bestemming naar reis naar output. En daarnaast ook een heel hoog level van trust. Wat doen we hier samen? Kunnen we op elkaar rekenen? Kunnen we het open gesprek voeren over gedrag? Omdat we weten, objectief, wat we van elkaar verlangen. Ik denk dat een tribe ook unaniem weet van waar gaat dit naartoe? Dus als ik hier midden op de vloer iemand aanspreek, zeg waar staan we over 5 jaar? Of waar staan we aankomend kwartaal? Wat is ons doel? Dat iedereen het weet. Dat het bij iedereen leeft.
Ja.
En omdat iedereen daar de focus op heeft. Iedereen zijn energie en talent en creativiteit ook wordt gekanaliseerd op dat ene ding. En dat je dan ook veel waardevollere output krijgt van mensen.
Gezamenlijk aan het bouwen bent aan iets.
Juist.
Je ziet het volgens mij ook echt heel vaak in sportteams.
Ja.
Als je het, ik ben een Ajax supporter.
Ja.
Als je het Ajax van afgelopen jaar vergelijkt met het Ajax wat de halve finale van de Champions League heeft gehaald.
Ja.
Dat is volgens mij in essentie ook het tribe gevoel ten opzichte van.
Ja. Ik pak altijd Ajax 95 als voorbeeld.
Ja, supermooi voorbeeld. Want er stond ook, dat vind ik wel, dat is leuk. Er stond natuurlijk iemand van de groep die een bepaald leiderschap heeft. Wat echt dat samenhang of dat wij-gevoel supermooi vertelt.
Ja, en volgens mij was het ook Louis van Gaal die zei van. Denk je nou echt dat ik die speler moet uitleggen hoe die een penalty neemt?
Ja.
Hij neemt hem gewoon en schiet hem er gewoon in.
Ja.
Ik ga daar helemaal niet over. Ik ga helemaal niet op input sturen. Ik ga op output sturen.
Ja, dat is supermooi. dan valt of staat het weer met trust. Ja. Ik denk dat zeker in sport,
ja,
een psychologisch spelletje is fantastisch mooi. Want ja, iedereen kan die panel schieten. Als jij dag in dag uit op dat voetbalveld staat, ga je hem echt wel scoren als, precies, je vertrouwen hebt.
Ja, inderdaad. Ja. 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 En als je ook het vertrouwen voelt vanuit je team, jij gaat de beslissende panel te nemen, want we vertrouwen dat jij dat kunt. En ik zag laatst nog een mooi stukje van Ronaldo. Die zei van Cristiano Ronaldo. Die zei toen ook bij een penalty volgens mij in het WK. Riep hij ook zo'n teamlid bij zich. En zei, jij gaat hem nemen. Het maakt niet uit of we winnen of verliezen. Maar jij gaat hem nemen. Je moet nu even karakter tonen. Weet je wel? En dat vond ik gewoon super mooi. Ja. Ik denk van, hey, dit is gewoon, die gasten hebben gewoon een lijntje. Die durven gewoon keihard eerlijk tegen elkaar te zijn. En
vertrouwen te geven.
En ook uitspreken, ja, van, joh, als het niet lukt, dan heb je het in ieder geval geprobeerd.
Exact.
En go for it.
Zie je dat vaak misgaan in bedrijven? Dus dat vertrouwen, dat ik denk dat wij als online marketingbureau typisch gezien in een markt werken, die is heel hard gegroeid.
Ja.
Ik denk dat er heel veel, ik wil dat niet oneerbiedig zeggen, maar wel veel artiesten in de markt zijn begonnen. Dus die heel goed waren.
Ja.
Misschien vakmannen is die, ja, een beter, precies, ja, beter,
ja,
woord.
Ja. Die niet per se ondernemers zijn die een grote club kunnen aansturen of.
Ja, waarbij dat lastiger is om zo'n. Omdat ik ben van origine geen online marketeer. Dus er zijn heel veel mensen hier op de werkvloer die veel beter zijn in het stukje online marketing.
Juist.
En ik moet het vertrouwen wel geven, want anders dan gaan we het niet redden.
Precies.
Zie je het vaak bij klanten fout gaan dat het vertrouwen. Dat een gebrek aan vertrouwen ertoe leidt dat een bedrijf niet doorgroeit?
Ja, ik denk dat het gebrek aan vertrouwen wordt een soort. Is meer een soort gevolg. En ik denk dat de oorzaak is reactiviteit.
Dus, hoe bedoel je dat?
Nou, als je reactief bent, dus dan reageer je dus op alles wat er voorbij komt.
Ja.
En dat is logisch, want als je geen stip aan de horizon hebt, dan weet je niet van wat worden onze milestones. Dan weet je niet waar je ja en nee op moet zeggen. Dus ga je reageren. En ik denk een leider die continu overal op reageert, is onnavolgbaar en straalt geen vertrouwen uit.
Er zit geen visie in, geen richting.
Er zit geen lijn in.
Ja.
Nee, neus is er niet dezelfde kant op. Ook zeg maar met twee kapiteinen op een schip. Als die alle twee een andere kant op gaan. Ja, er staan medewerkers staan zo van links naar rechts te kijken van wie gaan we volgen. Als hij er is, dan gaan we dat doen. En als hij er is, dan gaan we het weer helemaal anders doen. Ja, en daar lekt zeg maar vertrouwen weg. Dus het gebrek aan vertrouwen is meer een gevolg dan dat het een oorzaak is.
Ja.
Ik denk sowieso als iemand bijvoorbeeld op de vloer gedrag vertoont, ja, dat niet wenselijk is of zelfs buitensporig is. En je hebt een leider die daar niet op acteert.
Dat is het gevaarlijkste wat er is.
Ja, de credibility weg.
Neemt weg.
Zo uit de window. Ja. Ja. Ik heb het zien gebeuren.
Ja.
Ja.
Terwijl dat heel moeilijk kan zijn.
Ja.
Zeker voor managers of leiders die,
ja,
voor het eerste keer met dat bijltje moeten hakken.
Ja, zeker. Het is gewoon een zee van kwetsbaarheid.
Klopt. Ja.
Je moet het ongemakkelijke gesprek moet je gaan voeren. Je moet het naar je team verantwoorden.
Ja.
Dat zijn allemaal dingen die je niet in de kou leren gaan zitten. Maar die wel nodig zijn, die harde keuzes wel nodig zijn om
later de plezier van te hebben.
De flow van de groep te bewaken. Ja. Ja.
Mooi. Ja. Je had het net over tribes die high performance opereren.
Ja.
Dus eigenlijk steeds een stukje beter willen doen dan dat ze het gisteren deden.
Ja.
Hoe borg je dat in een team?
Ik denk dat het start bij het individu. Dus is iemand intrinsiek gemotiveerd om het beste uit zichzelf te halen? Je kunt iemand heel erg extern belonen met prikkels, met beloningen, met bonussen. Wat ongetwijfeld werkt, maar wat niet duurzaam is.
Dus nee, want op een gegeven moment is
dat wendt.
Juist.
Ja. Maar groei wendt nooit. Want wanneer ben je nou uitgegroeid?
Nee, die groei is infinite.
Precies, is infinite, ja. En ik heb op jonge leeftijd, relatief jonge leeftijd meegemaakt in mijn carrière, dat ik stagneerde op mijn motivatie. Dat ik dacht van, is dit het nou? Moet dit nou nog jaren zo doorgaan. Hè? Ik voelde gewoon mijn vuur niet meer branden. En zelfs een soort leegte ontstaan, ondanks dat ik alles had.
Mm-hmm.
Dus ik had huisje, boompje, beestje. Alles wat mijn hartje begeerde. En toch was ik kijken naar, oké, wat is de next? Wat wordt de volgende gadget?
Ja.
Ga ik een nieuwe AirPods kopen? Ga ik een ander horloge halen? Ga ik weer die nieuwe sneakers kopen? Dus ik was mezelf
aan het belonen.
Ja.
Maar het was een zwart gat aan het worden.
Ja, ik was die leegte was ik aan het opvullen met materialisme. Nou, toen ben ik onderzoek gaan doen naar mijn eigen motivatie. En toen kwam ik erachter van, hey, ik sta eigenlijk helemaal niet op de juiste plek.
Mm-hmm.
In het leven en op werk. Oftewel, ik raak helemaal niet voldaan van mijn werk.
Hoe ben je erachter gekomen? Want ik denk dat dit voor heel veel mensen, en zeker in de wat jongere generaties, echt iets is wat speelt. Wat is mijn passie?
Ja.
Waar ben ik goed in? En waar kom ik echt tot mijn recht? Hoe ben jij erachter gekomen?
Ja, voordat we daar een stapje verder op maken. Ik hoor dus ook heel veel leidinggevenden die nu zeg maar een beetje 40, 50 zijn.
Mm-hmm.
Zeggen van ja, jeugd van tegenwoordig en zijn allemaal slappelingen, et cetera. Maar ik denk niet dat het slappelingen zijn. Ik denk dat ze gewoon niet weten welke kansen op moeten. En dat ze daardoor een beetje bevriezen.
Ja.
Of een beetje passief worden. Omdat ze denken van ja, ik weet toch niet wat ik wil worden. Dus dan ga ik liever 4 dagen werken of 3.
Mm-hmm.
Want die 3 dagen dat ik moet werken, daar haal ik helemaal geen plezier uit.
Precies. Dus dan hou ik er in ieder geval nog 4 over.
Precies. Om wel leuke dingen te doen. Ja. Ik heb toen de Motivation Code gedaan. En wat zij wel heel mooi doen is
De
Motivation Code.
Mm-hmm.
Wat zij heel mooi doen is dat ze 4... gebeurtenissen vragen uit jouw leven, dat ze zeggen van waar haalde je nou echt voldoening uit? Waar ben je nou echt trots op? Dat je terugkijkt en dat je denkt, wauw, dat ik dat heb behaald. Gaaf. Dat was echt.
Kun je er eentje uit een voorbeeld uithalen waarvan jij zei, dat was echt life-changing? Of dan kom ik in een flow.
Ja, ik heb bijvoorbeeld ooit een keer een eigen motorfiets gebouwd.
Vet.
Ja, gewoon een oude motor gekocht, gereedschapskar, muziek op in de garage. En ik stond van 1,5 jaar te sleutelen aan dat ding. En soms was het ook -5 in die garage, bij zo'n spreken. Was het gewoon hartje winter, koud. Ik maakte niet uit. Ik was gewoon zo in flow, muziekje in. Ik had de kou bij zo'n spreken helemaal niet door. En ik was lekker aan het sleutelen. Op een gegeven moment was het ding af. En toen erop rijden en zo. En toen op een gegeven moment zat ik naar te kijken. En dacht ik van, hey, dat ik gewoon zo lang eigenlijk heb volgehouden. Om dit te leren, om het te maken. Om het hele proces zeg maar te omarmen. Ik had ook halverwege kunnen stoppen, maar dat heb ik niet gedaan. Nou, wat drijft mij nou om dat bijvoorbeeld te doen? Mijn andere 2 ervaringen waren bijvoorbeeld, ik heb een tijd voor de klas gestaan.
Mm-hmm.
Daar werd ik een aantal keer door gevraagd door de school waar ik op had gezeten. Nou, dat was voor mij echt een soort van eer. Hè? Van hey, datgene wat we jou geleerd hebben, wil je dat nu door gaan geven aan onze leerlingen? Dat vond ik super gaaf om te doen. Ook tijdens het lesgeven vond ik het echt leuk om die studenten zeg maar, te zien groeien. Ik heb studenten gehad in het derde jaar die zeiden van, oh, wacht even, joh. Nou begin ik het pas een beetje door te krijgen. Ja, en nu begin ik een beetje de fun van in te zien.
Dus die groei van die kids, dat gaf jou voldoening?
Dat gaf mij zo'n voldoening, joh. Daar reed ik naar huis toe, s'avonds, en dacht ik van, ja, je kan geen geld tegenop. Dan voelde ik me zo voldaan, hè?
Ja.
Terwijl ik zo lang leeg had gevoeld. Dus dat was een hele fijne bevestiging. De Motivation Coach zegt, je hebt een 36-tal drivers, heb je. En je hebt een trigger, iets dat jou dus triggert, waar je van aangaat. Je hebt een process, dus iets, je way of working. En je hebt een outcome. Dus iets dat jij aan het nastreven bent. Een bepaalde behoefte die je probeert te...
Resultaat.
Ja, een soort resultaat dat je probeert te behalen. Ja. En toen ik dat doorkreeg, voor mij is het zeg maar... Surf is mijn trigger.
Mm-hmm.
En surf gaat over het... to fulfill unfulfilled needs. Bij mensen, maar ook bij bedrijven.
Ja.
Dus als mensen bijvoorbeeld mij bellen en zeggen... Hey, zo, ik kom er echt niet uit, joh. Ik heb even geen visie meer. Ik weet niet, ik sta voor mijn mens, maar ik weet niet welke kant ik moet opleiden. Dan zeg ik, ik kom eraan. Weet je, daar laat ik alles voor uit mijn handen vallen. Nodig zijn, dat vind ik heel fijn. Daar ga ik van aanstaan.
Precies, ja. Dus er moet een urgentie zijn.
Er moet een urgentie zijn.
Zingeving aan vastzitten. Dan.
Ja. Dus dat geeft mij heel veel zingeving als ik daaraan kan helpen. Ik zeg altijd ook, ik ben gek op problemen. Geef me een probleem, maar dan kan ik nodig zijn. Dan kan ik helpen dat probleem op te lossen. Mijn process is vervolgens be central. Dus ik wil dan wel in het oplossen van het probleem wel een centrale rol spelen. Ik wil wel nummer 10 zijn. Ik wil het spel verdelen.
Exact.
Ik wil af en toe dat de bal op me afkomt en ik wil richting kunnen geven. Ik wil beslissingen kunnen maken. En als het even kan, wil ik ook de winnende penalty nemen.
Ja.
Rise to the occasion.
Precies. Ja, wel scoren.
Ja. En mijn goal is uiteindelijk to make an impact.
Uh-huh.
En make an impact is dat je om je heen kunt kijken en je denkt van hey, ik heb echt een verschil gemaakt hier. Dus ik heb een soort van eigen signature kunnen geven op de wereld om me heen, op de mensen om me heen. Ik heb ze kunnen inspireren, ik heb ze kunnen activeren, kunnen motiveren. Dat is zeg maar mijn outcome. En wat ik dus heel vaak zie in de praktijk, is dat mensen daar blijven steken. Dus ze hebben een keer dat doel gehaald, of ze hebben een keer die prestatie geleverd, en dan? Dan zitten ze in een soort plateau op de berg, want ze denken, leuk uitzicht, maar wat nu verder, weet je wel? Ja. En dan verlammen ze een beetje.
Mm-hmm.
En de kunst is dus om naar een positie terug te gaan waar je weer getriggerd wordt.
Ja.
Dus zodat je weer in je proces komt, zodat je weer die outcome kunt halen. En daar heb ik nu mijn bedrijf op meegebouwd. De hele dag ben ik aan het doen.
En dit telkens een proces starten met een bedrijf.
Ja, ik ben nodig, ik word gebeld. Hey Sam, we hebben X, Y, Z nodig.
Ja.
Ik kan er een centrale rol spelen, ik kan impact maken. En dan laat ik ze ook los.
Ja.
Maar dan moet ik weer door. Dit doe ik dus ook bij bedrijven met 20, 40 man. Doen we allemaal die test. En dan zie je dus van, hey, we hebben 10 recruiters. Maar we hebben ook 10 verschillende MCAT's.
Mm-hmm.
En het is verrassend om te zien hoeveel er nog binnen zo'n rol aan vrijheid is. Om daar
een invulling aan te geven.
En je vraag was van, hoe krijg je mensen op een plek waar ze continu een stapje beter willen zijn. Als zij het werk mogen doen dat zij zinvol vinden.
Mm-hmm.
En ze mogen dat op hun manier doen op basis van hun MCO. Het is een vorm die heel goed bij ze past. En je koppelt dat aan de job scorecard van, dit zijn we aan het bereiken hier met het bedrijf. Dit is de output die wij van jou verlangen. En hoe je de input doet, dat weet je zelf als een ander.
Precies.
Ja. Als je maar aan het eind van het kwartaal wel die resultaten kunt laten zien. Want daar, een stukje transactie, daar betalen we weer voor. En die inspanning die jij levert, die draagt bij aan dat hogere plaatje wat wij met elkaar proberen te bereiken.
Ja.
En als je iemand dan van betekenis wil laten zijn in het leven, want ik zeg dat het leven zelf is zinloos. We geven er zelf betekenis aan. Mm-hmm. En is dit een hele mooie manier om iemand in, om iemand in zijn kracht te zetten.
Ja.
Zoals we dat noemen. Maar dat is wel wat je ziet. En mensen gaan er echt op aan.
Ja.
En mensen voelen zich gehoord, voelen zich gezien. En die weten dan ook van, ik sta nu hier. Ik heb bijvoorbeeld die motorfiets gebouwd. Ik zou wel nog een keer zoiets willen doen, weet je wel? Of ik zou wel nog een keer iets vergelijkbaars bijvoorbeeld willen doen. Waardoor je dus continu naar voren kijkt van, hoe kan ik hier meer van krijgen? Want
hoe kan ik het proces verbeteren?
Precies.
Waardoor die reward of die outcome eigenlijk
weer een andere vorm heeft.
En wel dezelfde voldoening geeft.
Juist, ja. En dan kan je echt take my word for it. En dat klinkt ook super corny, maar sinds ik dit weet heb ik gewoon geen dag meer gewerkt.
Je bent bezig met je passie.
Ja.
En het voelt niet als werk.
Nee, totaal niet. En wat is een mooie test? Als je nu het monetaire systeem helemaal zou weghalen, dus er is geen sprake meer van geld, zou ik dit nog steeds het liefst de hele dag doen?
Dat is de vraag die iedereen zich zou moeten stellen.
Dat is de controlevraag, ja. Als ik morgen hier geen geld meer voor krijg, blijf ik dit dan nog het liefst doen?
Ja. Ik denk dat het best een confronterende vraag is.
Heel erg.
In ieder geval voor mij, moet ik zeggen.
Ja?
Ik vind dit heel leuk.
Ja?
Maar ik denk dat iedereen wel herkent dat bepaalde onderdelen altijd als werk voelen.
Tuurlijk. Ik run een bedrijf, dus ik heb ook een boekhouding te doen. En ik moet ook mijn facturen sturen. En dat is niet het meest impactvolle werk, zeg maar.
Maar exact. Maar die kern van je werk.
Ja, maar het dient ergens aan, zeg maar.
Ja.
Dus it serves a specific need in mijn bedrijf.
Ja,
daarom vind ik het eigenlijk niet zo heel erg om te doen. Omdat ik weet, als ik dat doe, dan kan ik die hoofdtaak kan ik blijven doen.
Exact.
Ja.
Top. Misschien gaat dit wat ver. Maar als je nu die M-code of die motivation code uitkomsten van jou naast je vorige job legt.
Mm-hmm.
Dus je bent hiervoor UX designer geweest.
Ja.
Er was een bepaalde need.
Ja.
Er was iets to serve.
Ja.
Wat voor jou de trigger is.
Ja.
Er is een bepaald proces.
Mm-hmm.
Er is een bepaalde outcome.
Ja.
Waar jij ook, zeg maar, in het middelpunt staat. Want jij bent degene die het design levert.
Ja.
Waar gaat dat dan mis?
Bij mij ging het mis in het feit dat ik mijn eindgebruiker nooit zag.
Mm-hmm.
Dus mensen gebruiken mijn producten. En tuurlijk kun je in de reviews van de App Store wel zien dat sommige mensen zeggen van, wauw, wat een gek product. Maar het zijn, zeg maar, dat is maar een 2% vergeleken met een ondernemer die zegt van, jeetje man, ik heb echt mijn bedrijf helemaal op de rit gekregen.
Dus die impact is veel anders.
Is veel kleiner. Daarnaast speel je, zeg maar, in een design team. Je bent UX designer, maar je hebt ook een interaction designer en een visual designer.
Dus je bent niet die nummer 10.
Je bent niet B Central. Had ik wel kunnen worden als ik design helemaal te gek vond en een soort manager zou worden bijvoorbeeld. Hè? Dat je wel een soort lead designer bent. Maar goed, dat perspectief vond ik ook veel te ver nog om daar echt de komende 10 jaar naartoe te groeien. Bovendien keek ik wel eens op mijn boekenplank. Dacht ik, er staat eigenlijk helemaal geen één designboek tussen. Dus ik voelde ook een beetje van, zit ik wel.
Zit hier mijn passie wel?
Speel ik het juiste spel? Hè? Het waren allemaal leiderschapsboeken en dat soort dingen. En dat impact maken, dat voelde ik ook niet echt. Want ik kon wel mijn eigen signature geven op het design. Maar kon ik daar echt, zeg maar, een stukje mens en beleving en wereld mee veranderen? Nee.
Je had altijd kaders waarbinnen je moest werken.
Ja, en het was gewoon, kijk, je had, zeg maar, Sam, het digitale product en de afnemer. En er zat altijd die laptop tussen. En dat vond ik altijd gewoon jammer. Ik vind dit, zeg maar, met elkaar bezig zijn en kwartjes zien vallen bij mensen en mensen gemotiveerde deur uit zien lopen. Ja, daar gaat mijn meter van op.
Dus op die persoonlijke betrokkenheid zou ik je aan kunnen nemen?
Zeker. Ja. Dat is waar mijn hele dag van in teken staat. Ja.
Mooi.
Ja.
Thanks, Sam. Om echt inspirerend om te praten over die tribe waar je het over hebt. En die cultuur te vormen, neer te zetten, stimuleren.
Ja.
Maar ook eigenlijk dat in dienst staat van persoonlijke groei. En dan de groei van het bedrijf is daarin denk ik mooi meegenomen. Maar om echt impact te maken.
Ja.
Misschien dat wel een redelijk goede samenvatting is. Om echt impact te maken, wil je mensen gewoon zien groeien als ondernemer, als manager. Ja. Dat is denk ik de goede voedingsbodem om voor te borduren.
Ja, ik denk dat als de onderneming krijgt wat het wil en tegelijkertijd de mensen krijgen wat ze willen en je klanten krijgen wat ze willen, dat je
heb je goud in handen.
Heb je win-win-win. Ja.
Top. Dankjewel.
Ja.